Heilige Geest die ons wordt geschonken, dat is een belofte, dat is een gave. Ja, en dat is niet iets dat optioneel is. Ja, zoiets van voor de allervroomste, voor de allerheiligste. Dat was alleen voor de apostelen. Nee, het is voor, de 39 zegt duidelijk, voor u, voor uw kinderen, voor allen die ver weg zijn, die de Heer ons God tot zich zal roepen. Iedereen, amen, die op de naam van de Heer roept, halleluja, die bedekt is met zijn bloed, halleluja. Iedereen die zich bekeert en in geloof tot Jezus richt, halleluja, zal de Heilige Geest ontvangen. Als ze het vragen, als ze er voor openstaan, amen. Want er zijn er veel die denken van, ik heb dat niet nodig. Er zijn er veel die denken van, oei, als ik dat wil ontvangen, dan moet ik misschien mijn hart gaan ontbloten. Dan moet ik misschien bepaalde zaken gaan loslaten. En dat is meestal de muur die staat tussen mensen die de Heilige Geest nog niet hebben ontvangen met daar, bij het spreken in vreemde talen. Is meestal zit daar nog ergens een struikelblok. Ik heb een paar uur geleden nog gehoord, vond heel interessant, een jonge predikant. Geen missionaris, een evangelist in Amerika. En die was op tournee. Tournee, dat is misschien een stom woord. Die was op rondreis door een verschillende kerk. En die blijven daar dan altijd een paar weken. En dan gaan ze naar de volgende kerk. En de bedoeling van zo'n evangelische bediening is letterlijk om mensen de Heilige Geest te doen ontvangen. Dat is de bedoeling van een evangelist. Die brengt het evangelie, maar die hebben een bepaalde gave om mensen tot het punt te laten komen om dan de Heilige Geest te ontvangen. Ja? Pastors hebben dat ook, maar de mensen in de kerk zijn soms zo gewoon geraakt aan de stem van de pastor, dat er soms nieuwe mensen moeten binnenkomen, zoals een verse wind, die dan opeens het evangelie prediken. Misschien wat die pastor al jaren aan een stuk doet, maar op de een of andere manier gaat het dan makkelijker wanneer dat er mensen met zo'n bediening langskomen? Wil dat zeggen dat je alleen de Heilige Geest kunt ontvangen als er zo een langskomt? Nee, we zien het wel in Handelingen 8, en daar zijn we het nog helemaal niet, in Samaria, dat zij de Heilige Geest ook niet hadden ontvangen. Zij waren gedoopt, hadden zich bekeerd in de naam van Jezus, maar ze hadden nog niet de Heilige Geest ontvangen. Kunnen we lezen in Handelingen hoofdstuk 8, ga je straks heel hoofdstuk maar eens lezen. En dus vroegen ze dat Petrus en Johannes van Jeruzalem naar Samaria zouden komen, zodat zij met deze mensen zouden kunnen bidden en de Heilige Geest zouden kunnen ontvangen. En dat is ook wat er gebeurt. Natuurlijk, in die setting is het normaal, want de Heilige Geest was alleen nog maar in Jeruzalem uitgestrooid. En Petrus was de man die de eerste zou zijn die de sleutels, de deuren zou openen in Jeruzalem, Samaria en dan bij de heidenen. Hij zou degene zijn die alles zou ontsluiten. Maar daarna is het voor ons, is het aan ons. Amen. Daarna is het aan ons om dat verder te zetten. En ja, er zijn er bij die daar een uitzonderlijke gave voor hebben, maar dat wil niet zeggen dat het alleen die mensen zijn die kunnen bidden met andere mensen voor de Heilige Geest ontvangen. Ik bedoel, ze hebben drie vrouwen hebben voor mij gebeden en daar zouden sommige heel conservatieve christenen al zo'n beetje gaan fronsen en denken van, die misschien zelfs al geloven dat een vrouw niet zou mogen bidden over een man. Sommigen geloven dat, ja inderdaad, ze zijn er die dat geloven. Er zijn erbij die geloven dat vrouwen niet mogen profiteren in kerken en zo verder. Maar zwart, ik wist niet wie die vrouw, ik wist wel wie dat waren, maar die hadden geen titel. Die hadden geen evangelist, dat waren gewoon christenen. Amen, in geloof, die baden voor mij. Amen. Ik weet nog toen ik geen titel had, niks titel. Ik wist alleen, ik heb de Heilige Geest ontvangen. En ze hebben tegen mij gezegd dat ik dat nu kan doorgeven. In zekere zin. Hè? Ik was nog jong, je gelooft alles wat ze zeggen. Hè? En dus ik moet gewoon bidden voor andere mensen. En dan ontvangen zij dat ook. En dat gebeurde. Amen. En dat ging vanzelf. Maar mensen moeten tot het punt komen om te geloven van, ik heb dat nodig. Het is niet optioneel. Ik moet dat hebben. Amen. Het maakt deel uit van mijn compleetheid in Christus. Amen. Ik moet er naar vragen en geloven dat Hij het aan mij zal geven. Maar soms zijn er die struikelblokken. En dan kom ik terug op het verhaal dat ik heb gehoord er straks van die evangelist. Die kwam in een kerk. En de pastor van die kerk vroeg aan de evangelist, kun je alsjeblieft bidden met die man daar? Die man is 50 jaar, is al van heel zijn leven in de kerk. Is, en, dat is ongelooflijk, maar waar. Bijna elke week naar de kerk gaan, van jongs af aan. Maar hij heeft nog nooit de Heilige Geest ontvangen. Nochtans wordt dat daar gepredikt, bijna elke week. Ja? En die had de Heilige Geest nog nooit ontvangen met spreken in tongen. En dus de pastor vroeg, kun je alsjeblieft bidden met die man? Ja, hè, precies. Precies of de evangelist even zijn toverhoed kan openen en adrakabadra kan zeggen en voilà, spreken in tongen. Nee, dat was het niet. Maar hij ging er wel voor bidden. En na 2 weken... De man was nog steeds onbewogen. De man was nog steeds zelfs nog niet tot het punt geraakt dat hij emoties toonde of wat wij noemen stammerende lippen. Dat is wanneer dat de lippen zo een beetje beginnen te bewegen. Dat is meestal het punt juist voordat ze in tongen beginnen te spreken. Dat zien we heel veel gebeuren. Maar zelfs dat niet. Hij was zelfs niet tot dat punt. En hij bad toen tot God. En hij zei ook tegen de man, oké, we moeten hier stoppen. We moeten stoppen met bidden, want het gaat hier blijkbaar niet vooruit. Je ontvangt niks. Wij moeten vragen aan God waarom, hoe dat het komt dat jij niet de Heilige Geest ontvangt. Want God wil het geven. En we lezen dat in Lucas 11. Hij geeft de Heilige Geest aan allen die erom vragen, want hij is een goede vader. Hij geeft geen schorpioen als we hem om een brood vragen. Hoeveel meer dan? Hij die goed is, geeft ons de Heilige Geest aan wie erom vraagt. Dus God is niet het probleem. Er is een ander probleem. En we moeten dat verbidden. En dus hij begon te bidden van God, wat staat er hier in de weg? Geef mij wijsheid, zei de evangelist. Hij zei, geef me wijsheid, geef me inzage, geef me kennis in het leven van die man, wat er in de weg staat. Toen ik dat hoorde, vroeg ik me af, hebben ze daar dan in die 50 jaar nooit eerder voor gebeden om dat te vragen aan de Heer? Want er is altijd iets dat er in de weg zit. En dus, om terug te gaan, de evangelist kreeg opeens een gave van de Heilige Geest om aan die man die aan het zoeken was. Want de evangelist vroeg van, wilt jij de Heilige Geest? Hij zegt, ja, ik wil de Heilige Geest. Besef je dat je het nodig hebt? Ja, ik besef dat ik nodig heb. Ik wil het. Ik heb alle versen gelezen. En ik besef dat ik het nodig heb en dat ik het wil. Maar ik ontvang het niet. En de evangelist zei wel, de Heilige Geest zegt juist tegen mij. Hè, hij zegt tegen mij, vraag aan de man wat er gebeurd is met hem toen hij 7 jaar oud was. En de man, zijn oog, toen hij dat hoorde, ging helemaal open. En tranen begonnen in zijn ogen te komen. En hij begon heel emotioneel te worden. En hij zegt, ik heb dit nog nooit tegen iemand verteld, maar toen ik 7 jaar oud was, ben ik seksueel misbruik geweest door mijn vader. En ik heb daar een trauma van overgehouden. En niemand weet dat, maar ik zit hier wel in de kerk. Maar ik ben gebonden aan porno, ik ben gebonden aan gedachten, ik ben gebonden aan substantiemisbruik, ik ben gebonden aan een traumatische ervaring en vooral kwaadheid, zei hij. Kwaadheid, bitterheid, omdat dat gebeurd is in mijn leven. En de evangelist zei, vanaf het moment dat jij dat kan loslaten. En vanaf het moment dat jij vergeving kan geven. Want de vergeving heeft God aan jou gegeven voor al je zonden. Vanaf het moment dat jij jezelf kan zien als vergeven. En anderen kunt vergeven. Amen. Dan gaat er iets gebeuren in uw leven. Dat is wat de evangelist zei. En God maakte het mogelijk om op dat moment. Amen. In zijn hart. Hij zegt. Vader, ik vergeef hem. Zijn vader. Hij zei dat omwille van zijn vader. Vader, vergeef mij. Vader, ik vergeef hem. En hij viel op zijn knieën vanzelf. Hij zei alsof er 100.000 kilo van mijn schouders afviel. En hij viel als een klein kind in de armen van die evangelist en begon in tongen te spreken. Amen. Dat had ik 2 uur van tevoren gehoord en ik dacht van, dat moet ik zeker vermelden aan de, op de Bijbelstudie. Want wij maken dat ook mee met mensen die de Heilige Geest zoeken. En die kennen de schrift. En ze horen ervan. En ze weten ervan. Soms zoeken ze het niet echt zo hard en denken ze van ik heb het niet nodig of ik ben in orde. Of kijk, niet iedereen spreekt in tongen, denken ze dan, maar dat gaat daar niet over, dat is misinformatie. Amen. Dus als we zien dat mensen hongerig zijn, maar toch niet vervuld zijn met de Heilige Geest, laten we dan bidden. Laat de Heer u gebruiken om te bidden met iemand anders en te vragen aan de Heer van Vader, wat scheelt er hier? Wat kan er zijn dat er hier een struikelblok is? En Heer, geef me dan de gepaste motivatie en de liefde om dat aan die persoon mee te delen. En de timing, de gepaste timing. Ja? De gepaste timing is everything. Amen. Je kan niet zomaar naar iedereen heen gaan en zeggen van, hey, jij daar, ik zie niets. Hey, jij daar, ja, jij moet waarschijnlijk dat doen. Nee, het moet op de juiste timing zijn. Amen. God weet die timing. En het moet in liefde gebeuren voor die persoon. Niet om van, ik heb iets doorgekregen van de Heer. Nu gaan mensen me eindelijk opmerken dat ik ook een profeet ben. Of nu gaan de mensen me eindelijk kunnen gaan appreciëren omwille van mijn evangelische bijdrage. Nee, als dat uw motivatie is, dat is een gevaarlijke motivatie. Heel gevaarlijk, want je gaat gefrustreerd zijn. God gaat u niet kunnen gebruiken. En mensen, je gaat eigenlijk meer schade aandoen wanneer dat we de verkeerde motivatie erin hebben. Hoogmoed, trots, weinig zelfvertrouwen. Ik weet niet veel in welke motivatie mensen nog zouden kunnen opereren in de Heilige Geest, maar we gaan dan veel schade brokkenen aan de gemeente en uiteindelijk aan onszelf. En dus alles, nogmaals, moet in liefde gebeuren. Dat is de key operating function. Amen. Of the gifts of the Holy Ghost. Dat zegt Paulus heel duidelijk in 1 Korinthe 13. Ook al heb ik de gave van profetie, ook al kan spreken in tongen van hier tot in Timbuktu. Als ik geen liefde heb, ben ik als een klingende cymbaal. Hij zegt ook al heb ik kennis om alles te ontcijferen, ook al heb ik de gave van profetie, de gave om te helpen, ook al geef ik mijn lichaam als offer voor de aarde, maar heb ik de liefde niet. Het is gevaarlijk. En dus, dat vond ik wel een heel interessante getuigenis. Laten we mensen zo leiden, zij die de Heilige Geest nog niet hebben ontvangen. Amen. Om ze op de gepaste manier, halleluja, naar de Heer te brengen. Soms is er niemand voor nodig. Soms is het beter dat er niemand is. Ik heb mensen de Heilige Geest zien ontvangen, dat er niemand rond stond en ze begonnen ineens in de tongen van mensen of van engelen te spreken. Ik weet niet wat het is. Amen. Soms is het goed dat er niemand in de buurt is, want sommige mensen hebben niet graag dat er 10 rondom hun staan en zitten te roepen in hun oren. En de ene zegt van, je moet luider spreken. En de andere zegt, je moet minder luid spreken. En de andere zegt, je moet meer wenen. En de andere zegt, je moet wat serieuzer zijn tot de Heer. De andere zegt van, ga recht staan. En de andere zegt, ga maar zitten op een stoel. Dan worden ze zot. Amen. Dan worden ze zot. Het beste is, en ik heb dat niet begrepen, dat die mens 50 jaar lang in een kerk kan gezeten en die heeft nooit een boodschap gehoord van vergeving. Ofwel waren zijn oren helemaal doof en moest hij 50 jaar wachten. Tot die ene evangelist langskwam, die het idee kreeg, hey, laten we misschien bidden tot God om te vragen wat er hier scheelt. Ik weet het niet waarom de dingen gebeuren op de timing dat God heeft voor. Het is zoals het verhaal dat we straks gaan lezen in Handelingen 3. Met de verlamde man aan de poort. Waarom dat die pas na 40 jaar is genezen. Ik weet het niet. Maar dat laten we los, die vragen. En laten we in de handen van de Heer. Oké. De leerlingen breiden zich uit met ongeveer 3000. Dat wil zeggen dat er 3000 op die dag zijn gedoopt, hebben bekeerd, de Heilige Geest ontvangen. Waar dat gebeurd is, ze hebben nu ontdekt dat er inderdaad in Jeruzalem van die badhuizen waren. Van die grote badhuizen verspreid over Jeruzalem. Dus praktisch gezien had dat wel mogelijk geweest. Het had ook kunnen geweest zijn dat ze daarmee naar buiten zijn gegaan, natuurlijk naar een of andere rivier, om daar ze allemaal te dopen. Het had dus mogelijk geweest. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. En vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. En alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het volk. En de Heer breidde een aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Oké, wat we juist hebben gelezen, nogmaals, dit is beschrijvend wat we hier lezen. Dit is geen gebod. Hè? Het samenkomen, uw huis verkopen en bezittingen, hè? Naar de tempel gaan. Hè? Dat is ook iets dat we niet meer doen. elke dag bij elkaar komen en brood gaan breken. Hè? Dat is beschrijvend wat de toestand was in de gemeente in die eerste dagen. Ja, zij waren nieuw. Zij waren eigenlijk een nieuwe religie uit het Jodendom ontstaan, eigenlijk een beetje onwettig. Ze hadden dus eigenlijk nog geen bestaansreden. Ze konden niet zomaar in synagogen bijeenkomen en daar hun ding doen. Ze gingen wel naar de tempel, omdat ze nog niet het besef hadden van de tempel ging vernietigd worden en de tempel was deel van het oude verbond. Zij zagen het in het begin nog iets als de tempel zijnde een schaduw van de zaken die moesten komen. En hetgeen dat nu gekomen is, is Christus natuurlijk groter, maar de tempel doet ons er wel aan denken, aan herinneren, de offers en de wierook doen ons eraan herinneren dat Jezus beter is. Dat hadden ze waarschijnlijk in gedachten. Maar Paulus nadien schrijft, hè, dat waren allemaal zaken, schaduwen, die ons moesten leiden en wijzen naar Jezus. En nu dat het nieuwe is gekomen, moet datgene wat het oude is, snel en weldra volledig gaan verdwijnen. En dat is ook wat gebeurd is in 17 jaar Christus, wat God duidelijk heeft gemaakt. Je hebt geen schaduwen meer nodig, je hebt geen symbolieken meer nodig van beesten te gaan slachten en in een bepaalde plaats samen te kunnen komen om daar dan God te kunnen aanbidden. Nee, God kan aanbeden worden nu overal. Amen. Maar dat had tijd nodig om daarvan af te stappen. En in het begin deze dan nog. Dat is ook trouwens geen gebod om communist te worden. Hè, want het communisme heeft deze passage aangehaald om te zeggen, de eerste kerk was communistisch, ze hadden alles gemeenschappelijk. Maar laten we wel zien, de overheid heeft hun niet opgedrongen om hun bezittingen te verkopen. Dit was totaal vrijblijvend, zoals we ook lezen. Ananias en Safira, die ook eigenlijk vrijblijvend hun offer van hun akker hadden kunnen geven. Maar ze hebben erover gelogen. Maar zwart. En trouwens, ze moesten niet alles verkopen. Hè? Niet iedereen verkocht zijn huis. Ah ja, want ze kwamen nog samen bij elkaar thuis. Dus er waren er bij die niet alles verkocht. Ja? Dus nee, dit is niet een voorbeeld van hoe het communisme moet zijn. Maar wel een voorbeeld van hoe de geest eendrachtig met die personen samenwerkte. Halleluja, om elkaar te steunen voor een tijd als de deze. Amen. Voordat ik naar hoofdstuk 3 ga, zijn er nog vragen? Oké, dank u. Dan komen we aan een nieuw hoofdstuk. We hebben juist gelezen dat de apostel vele mirakel deed. En een van die mirakels kunnen we hier lezen. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk, omstreeks het 9e uur, dat is voor ons 3 uur in de namiddag, naar de tempel voor het middaggebed. Zie, ze zaten nog steeds in een routine. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Je kent het verhaal waarschijnlijk al, hè? Petrus en Johannes komen er voorbij. De bedelaar zou graag geld hebben, maar ze geven geen geld, maar hij wordt genezen. Hè? De verlamde wordt genezen. Nu, een paar vragen die misschien in u opkomen. Als je dit leest. Zijn er dan zo een paar vragen die in u opkomen? Dat je denkt van, vind ik toch wel vreemd. Of waarom dit hier? Ja, we willen graag uit de tekst wat meer halen. Hè? Want, oké, Lucas, die schrijft een heel beknopte versie van dit mirakel. En hij schrijft aan mijn reden. Hij kiest de mirakel, want ze hebben waarschijnlijk meerdere mirakels gedaan. Maar Lucas, hè, de schrijver van het evangelie, kiest speciaal dit mirakel eruit. En nadien komt er dan ook weer een preek van Petrus en een reactie van de farizeers enzovoort. En als ik dat lees. Wacht, ik zal het even verder lezen. We gaan het even verder lezen. En dan komen misschien nog wel meer vragen in u op. Dus hij was er al van geboorte. Elke dag dat ze hem daar in die poort neerleggen. Ja, ik dacht 40 jaar. Ja, nadien wordt gezegd dat hem 40 jaar. Ja, daar zat. Ja, 40 jaar. Vers 3. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. En de bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Wat ik bedoel met welke vragen komen zoal in u op, welke zal een voorbeeld geven? Een voorbeeld van een vraag zou kunnen zijn, waarom komen die allemaal samen, vers 11, in de zuilengang van Salomo? En waarom niet daar in die poort waar dat hij eerst lag? Wat is het verschil met de zuilengang en wat is het verschil met de poort? Dat is een vraag die je kan stellen. Leen? Ja, alle twee deden ze. Ja, ze deden alle twee. Dat lezen we in... Maar je bedoelt waarom dat ze nog naar de tempel gingen eigenlijk en waarom niet gewoon bij iemand thuis? Ja. Wel ja, dat is wat ik daar juist heb gezegd, dat ze dat nog niet door hadden. Ze zijn opgegroeid als Joden. Dat zit er natuurlijk van kleins af aan in. Jij moet zoveel keer naar de tempel gaan voor het gebed. Je hebt het ochtendgebed, middaggebed, avondgebed. Hè? Er zijn momenten dat je daar naartoe moet om samen te komen, om daar je ding te doen, offers te brengen enzovoort. En dus dat maakt het deel uit van hun cultuur. Jezus deed dat ook. En dus, ze hadden nog niet helemaal door dat het nieuwe verbond dat niet meer vereiste van hun. En ze zagen het en ze hebben het waarschijnlijk goed gepraat door te zeggen of door te denken van ja, dat zijn allemaal symbolieken van hetgeen dat moest komen. En ze zullen misschien in die tempel hebben gestaan en de priester daar hebben gezien aan dat groot watervat om hen te wassen. En ze hebben dan dat grote altaar gezien met daarop de offers die ze erin brachten. Dan dachten ze misschien, ah, dank de Heer, want dat is Jezus dat voor ons heeft gedaan. Snap je? En dat watervat, ah, dank de Heer, want wij zijn nu gewassen. En die priester die daar binnen gaat in het heilige, ja, eigenlijk zijn wij nu een heilige natie. Dus God kon dat ook wel gebruiken om die symbolieken, die dat ze zagen letterlijk voor hun ogen, om hun te doen beseffen van, dat is vervuld in Jezus. Want ze hadden dat nog niet allemaal door. Jezus zal hen dat wel hebben uitgelegd misschien. Maar je weet hè, hoe dat mensen zijn. Hè? Ja, we vergeten rap. En het is eigenlijk door Paulus. Het is Paulus is eigenlijk de man. Die en Petrus ook in zekere zin. Petrus, hè, toen had hem dat visioen kreeg daar, hè, in Handelingen hoofdstuk 10 met de heidenen. Hij wou eerst niet in een heidens huis binnengaan. Hè. En Petrus heeft nadien ook nog een beetje de hypocriet uitgehangen. Toen met Jacobus en met Barnabas en Paulus en zo was hij ook een beetje een hypocriet. Hè? Bij de Joden dan Jood doen en dan bij de heiden een beetje heidens doen, maar niet willen mengelen met de twee. Dus het is eigenlijk, Paulus is eigenlijk de man geweest die de openbaring, vooral de grote openbaring heeft gekregen, dat er nu één volk is in Christus, die gemaakt is uit Joden, heidenen, Samaritanen, Joden, Grieken. Vrouw, man, het maakt niet uit. Er is geen scheidingslijn meer. Er is geen muur meer. En die tempel waarover Jezus heeft gesproken, dat vernietigd ging worden, de dag van de Heer, gaat komen. En dus ja, zij deden dit nog. En kijk, God maakt daar gebruik van. Want natuurlijk, de mensen die het moesten horen, het evangelie, die zaten daar in de tempel. Die zaten daar al die zaken te doen. Die nu eigenlijk voorbijgestreefd zijn. Maar ook Jezus kwam daar binnen om reeds te zeggen, hè, terwijl ze al die rituelen deden met dat water en met dat vuur, en dan Jezus zegt, ik ben het levend water. Jezus was reeds het volk aan het voorbereiden door te zeggen van, al hetgeen dat je hier in de tempel doet, dat gaat wel eraan niet meer nodig zijn, want het wijst allemaal naar mij. Het wijst allemaal naar mij. En hij gaf dat heel duidelijk weer in Johannes 4 met de vrouw die daar aan de put zat, hè, de vrouw, die Samaritaanse, toen hij zei van God is geest en zij die hem aanbidden moeten dat doen in geest en in waarheid. En je gaat niet meer naar Samaria moeten, je gaat niet meer naar Jeruzalem moeten. Maar de dag gaat komen dat God aanbidders zoekt die hem wil aanbidden in de geest en in waarheid. Amen. Dus, dat is een goede vraag, ja? Waarom gingen die nog naar de tempel? Wel, ik hoop dat bij deze geantwoord is. Zijn er nog anderen die een vraag hebben? Als je zo heel deze portie van dat mirakel hebt gelezen. Vragen jullie niet af? Die man is een verlamde, hè? Die kan blijkbaar niks. Want hij moet worden neergelegd. Hè? Dus je hebt verlamd en dan heb je deze. Hè? Je hebt verlamd, maar sommigen kunnen nog zo wat pikkelen. Ja? Of die kunnen misschien nog hinken, of weet ik veel wat. Maar in deze kan niks. Letterlijk niks. Die moet elke dag worden gebracht. Hoe miserabel is dat? Want het is één ding dat je verlamd bent, maar je bent nog een beetje onafhankelijk. Ja, dat is nog leefbaar. Daar zou ik nog mee overweg komen. Het ergste van alles is dat je andere mensen moet gaan lastigvallen. Je hebt geen inkomen. Het enige inkomen dat deze man heeft is van de genade van andere mensen wat almoezen krijgen. En dan ook nog de genade van andere mensen om hen te brengen naar de tempelpoort. Want hij mocht niet verder. Dus mijn vraag is, hoe komt het dat deze man die daar elke dag reeds 40 jaar ligt, Jezus is daar gepasseerd. Jezus is daar tijdens zijn 33 jaar, of hoe lang dat hij ook hier op aarde is geweest. Sommigen zeggen 30, sommigen zeggen 33. Die is daar 1000 keer voorbij gewandeld. Doorheen die tempel. Doorheen die poort op weg naar de tempel. Waarom is hij nooit eerder genezen? Snap je? Waarom zijn de apostelen die er ook voorbij zijn gewandeld, tezamen met Jezus? Ze hebben hem misschien nooit geld gegeven, ik weet het niet. Marianne? Mm-hmm. Amen. Het was dus op de gepaste timing. Werd dit mirakel bewaard, zal ik maar zeggen, omdat de impact van de mirakel groter zou zijn geweest, nu in Handelingen 3, dan dat het misschien was geweest dat Jezus hem had genezen. En dat is de bediening van Jezus. Jezus zei, ik doe alleen maar de zaken die ik zie mijn Vader aan het doen is. Datgene wat hij zegt, mijn Vader, zeg ik, hetgeen dat hij doet, doe ik. En hij was dus compleet overgeleverd aan de wil van God. Juist zoals met die verlamde daar, die daar in dat bad van ik zijn naam vergeet, van dat bad, die daar lagen en wachten tot dat water begon te bubbelen. He? Daar is er ook maar ene van genezen. Ja, ik denk dat dat was. Ja. Er was er ook maar ene van genezen. En we lezen nogthans in Matthäus, en Matthäus, ik denk een achttal verzen in Matthäus kunnen we lezen, dat de Heer al de zieken genas. En hij kwam in die stad en hij genas ze allemaal. En hij kwam in die stad en iedereen die hem aanraakte, genas. En dat kunnen we lezen. En dan kunnen we ook andere verzen lezen in Lucas en in Marcus, dat hij maar specifieke mensen genas uit de menigte. Alleen zij die geloof hadden. Soms zij die geen geloof hadden. Soms zij die dood waren. En alleen die speciaal Lazarus werd verrezen en werd genezen. Hetzelfde hier ook met deze man. Ja, mensen vragen zich af waarom hij, waarom ik niet. Laten we die vraag niet te veel stellen. Wat belangrijk is sowieso, ja, Christophe. Ja, juist, ja. Ja, kijk, soms moeten ze inderdaad op een lager punt zitten. Ik weet niet op welk punt dat deze man zat. Maar ik denk dat hij zo vastgeroest was. Laten we even in vers 3 voorbeeld zien. Hij was zo in zijn dagdagelijkse status quo vastgeroest. Ook al zat hij, en dat is wel spijtig, hij zat niet in de tempel, want hij mocht niet in de tempel. Hij was verlamd. Hè. Er mochten geen verlamden er waren verschillende gebieden. Hè. Het waren het gebied van de heidenen. Tot daar mocht hij. Dan was het gebied van de vrouwen. Daar mocht hij niet binnen. En dan was het gebied van de mannen. Hè. De Joodse, vrome, reine mannen. Die mochten daar binnen. Hè. Dat waren zo verschillende gebieden. Maar hij was dus enkel toegelaten tot in het gebied... Het hof van de heidenen. Dus hij was eigenlijk gelijkgeschakeld met een heiden. Ja, dat wil eigenlijk niet veel zeggen hoor. Maar hij zat daar aan die poort. En dank de Heer dat hij elke dag werd gebracht. Want op deze dag ging het helemaal anders zijn. En hij verwachtte alleen maar geld. He, de bedelaar keek naar hem in de verwachting iets van te krijgen. Hij was zo... Hij had misschien wel gehoord over God en Jezus en wonderen, maar het zal niet voor hem besteed zijn. Hij was zo vastgeroest in zijn status quo, dat hetgeen dat hij nodig dacht te hebben, was geld. Was een aalmoes. Maar wat hij echt nodig had, en dat is ook wat mensen vandaag de dag nodig hebben, is spirituele vrijheid, genezing van de zonde. Want als hij kon genezen worden, als hij heel kon gemaakt worden, want deze genezing ging helpen om het evangelie natuurlijk in zijn hart te krijgen. Deze genezing ging bewijzen dat Jezus, die dood was, nu is opgestaan en nu doorheen apostelen leeft. Dat ging dat bewijzen niet alleen voor de verlamden, maar voor al die mensen daar. Voor heel dat groot volk. En het is toch veel beter om volmaakt te worden gemaakt... lichamelijk, spiritueel, hè? En om dan als een volmaakt mens terug een bijdrage te kunnen gaan doen in de gemeenschap, dan daar elke dag te zitten voor een paar centjes, om dan te kunnen overleven. Nee, God zegt nee, als je leven wilt hebben, zal ik u geven en leven in overvloed. Amen. En dat is een symbool van de wereld die zit te bedelen, zelfs in bedelaar, voor geld. Het systeem van de wereld dat soms tegen ons zegt van, oh, als je maar een nieuwe job hebt en als je maar geld hebt en we zullen dit en... Nee, dat is niet het probleem. Het probleem zit hier in onze verdorvenheid en de oplossing is Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En dat is ook wat Petrus zei. Wat ik wel opvallend vind, vers 4. Kan misschien ook als vraag gesteld worden. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. Volgens mij, die kwamen daar voorbij, en die bedelaar, die zit met zijn handen zo uitgestrekt. En iets in Petrus en Johannes, maar ik denk dat vooral Petrus was, ik denk dat Johannes een beetje de backup was vandaag. Johannes was zo de backup man, de wingman. En Petrus zei, en ken je dat gevoel als de Heilige Geest iets meer wil doen, dan, stel dat wij er voorbij, wij zouden die een euro geven en rap doorgaan, want ik wil, want ik heb dingen te doen hier, een euro, voilà, mijn geweten is zuiver, ik heb iets gedaan. Ik heb iets gedaan voor een ander. Maar niet vandaag, zegt de Heilige Geest. Het was de Heilige Geest die Petrus zijn blik richtte op deze bedelaar. En ik heb zo het gevoel, zo het gedacht, dat hij zo even zo begon te staren naar die mens. Zo van, alsof de Heilige Geest aan het voorbereiden was in de gedachten van Petrus en Johannes. Want dat zegt hij niet zomaar. Geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Dat zegt je niet zomaar, tenzij dat je zeker weet dat dit is wat de Geest wil voor deze man. Jezus zei dat ook niet tegen elke verlamde. Heeft dat ook maar tegen bepaalde mensen gezegd. Amen. Omdat hij wist wanneer hij dat moest zeggen. En dit was zo'n moment dat de Heilige Geest tussen beiden kwam. Maar dat gebeurt natuurlijk alleen maar in de levens van mensen wiens leven is overgegeven aan de timing van de Heilige Geest. Als je alleen maar bezig bent met je eigen timing, als je alleen maar bezig bent met je eigen leventje leiden, en je vraagt in het begin van je dag, je vraagt niet aan God van, God, leid deze dag voor mij. Je denkt van, ik zal hem zelf wel leiden. Hè? Ik heb dingen te doen, ik heb deadlines, ik moet naar daar, ik moet naar daar, mijn schema zit vol. Er is geen tijd voor God in mijn schema. Ja, dan, en als er dan iemand tussen beiden komt en die vraagt voor gebed, en je bidt dan en er gebeurt er niets, en dan word je kwaad dat er niks gebeurt, je hebt nogthans zo gezegd gebeden, nee. Je hebt gebeden omdat het routine was. Je hebt gebeden om rap iemand af te wimpelen. Het is omdat ons leven niet overgegeven is aan de timing en de wil van de Heilige Geest. Amen. Maar deze mannen, Petrus en Johannes, wel. En ik moet me daar ook bewust van worden. Elke morgen als ik opsta, Vader, leid me. Ik wil zoals Petrus, als ik een bedelaar, ik spreek in het algemeen, het hoeft geen bedelaar te zijn. Hè? Kan u een buurman zijn? U een buurman, die je vraagt van, hey, mag ik eens uw grasmachine lenen? En dat je zegt van, een grasmachine heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik u in de naam van Jezus, ontvang de Heilige Geest, pam. Amen. Als de Heilige Geest dat wil doen, dan wil ik daarvoor openstaan in het begin van mijn dag. En zeggen van, Jezus, leid de dag. Ik wil niet opstaan met stress. Ik wil niet opstaan met het gevoel van wat ik allemaal nog moet doen en welke problemen ik nog moet oplossen. En wat er allemaal nog moet gebeuren. En daardoor zo angstig word en gefrustreerd en burn-out krijg. Vader, ik wil dat jij mij, zoals Petrus zei, mijn blik kan richten op mensen. En dan heb ik het niet over mijn ogen alleen, maar mijn geestelijke blik. En ik kan verder kijken naar de mensen, hun miserie en mijn eigen miserie en mijn eigen problemen. En dat ik durf in de naam van Jezus kan zeggen, bam, amen. En om af te ronden, hij pakt hem bij zijn rechterhand. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan, begon te lopen. Zie, er was geen geloof nodig voor de verlamde. Maar het was een mirakel dat zijn oorsprong had in de Heilige Geest doorheen Petrus en Johannes. Petrus vooral, want het is Petrus die de rechterhand nam. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Ze hebben niet gebeden van, allee, we bidden voor geloof dat je, hè, dat je Jezus kunt ontvangen, dan zul je genezen. Nee. Hier, geef me hand en pam, hij voelde kracht en was direct van wopla. En hij begon te lopen. Het was niet zo van, hij moest nog leren lopen, het was direct hij begon te lopen. Amen. Dit is een wonderbaarlijk mirakel dat God zo heeft georchestreerd. En we gaan volgende week daar verder over de effecten van een mirakel. Maar laten wij er in ieder geval uit leren dat de Heer ons... Hij heeft ons de Heilige Geest niet voor niks gegeven. Amen. Hij heeft dat niet gegeven omdat we elke zondag liedjes kunnen zingen en kiekenvel kunnen krijgen. Nee, hij heeft ons dat gegeven om getuige te zijn van hem. Dus Vader, ik bid, Heren, voor al de mensen hier vandaag samengekomen, dat zij hetgeen dat ze nu hebben gehoord, Heren, verder mogen doorgeven, Heer. Hetgeen dat zij hebben ontvangen, door mogen geven. Dat we niet stil blijven staan, Heer Jezus, bij onze eigen problemen en onze drukke schema's, Vader, en onze eigen miserie en onze pijnen en onze vragen en problemen, Heer, maar dat we verder kijken en dat we, als we mensen tegenkomen en situaties tegenkomen, dat we kunnen kijken, dat we onze blik, onze geestelijke blik op deze mensen kunnen werpen, Vader, en dat u dan spreekt, Heer, datgene wat moet gesproken worden, Heer. Geef ons de moed, Heer, halleluja, de liefde en de genade, Heer, om dit te kunnen verwezenlijken. Amen.